Dit is Ilvi.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen, ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie APK. In deze aflevering praat Nienke met Eva. Eva is de oprichter van Ruis. Ruis maakt korte, sexy luisterverhalen met als doel om vrouwen, maar ook mannen, in touch te brengen met hun seksualiteit door middel van verbeelding. Uiteraard wil Nienke hier weer alles over weten. En dat hoor je nu bij Seks, Relaties en Liefdes.
Eva, onwijs leuk dat je er bent. Vandaag.
Dank je.
Jij bent de aanstichter achter Rauze. Ja. Zo mooi. Ik dacht dus dat het Rouze was. Zo ja. Mooi. Ik dacht dat het Frans of zo iets.
Ja. Nou ja, het mag allebei. Rouze of Rouze of Rouze. Wat je eigenlijk zelf wil. Ja. Het komt van het Engelse woord arousal. Dus ja, wij gaan natuurlijk wereldwijd een grote speler worden. Dus dan zou je het dan zeggen, denk ik, als Rouse. Maar ja, Rouse is ook heel mooi. Het Frans, een beetje het sensuele.
Ja, ja dat was mijn gedachte daar eigenlijk inderdaad achter.
Ja, snap ik wel.
Ja. Hey, kan jij mij eens vertellen, wat is Rouse?
Wij maken bij Rouse korte, sexy luisterverhalen. En we hebben als doel om vrouwen, maar ook mannen, in touch te brengen met hun seksualiteit. En te houden ook, als het even kan, door middel van verbeelding. En daar vinden wij luisterverhalen een uitermate geschikt middel voor. Omdat je krijgt wel een beetje wat ingrediënten om mee te werken. Dus je krijgt een verhaal en je krijgt stemmen. Maar een heel groot gedeelte gebeurt er ook in je hoofd. En nou, we hebben gemerkt dat voor vrouwen, maar ook verbazingwekkend veel mannen, dat heel goed werkt. Dus dat je je eigen fantasie aan de slag kunt zetten. Je eigen verbeelding aan de slag kunt zetten. Voor je eigen erotische opwinding.
Ja. Ja, ik vind het geniaal. Ik vraag me dan af, waarom was dit er nog niet?
Ja, toen ik het verzon, dacht ik van ja, ik zal vast nummer 100 zijn in de rij. En ik denk dat het ermee te maken heeft. Ja, dat was het niet zo. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat podcasting een paar jaar geleden eigenlijk nog niet zo populair is. Dat is nu natuurlijk echt enorm aan het vliegen. Maar een paar jaar geleden was dat echt anders. Had wel Storytel al met erotische verhalen.
Maar dat waren langere verhalen.
Ja, langere verhalen, minstens een paar uur. Nee, en eigenlijk de enige concurrent was in Amerika. En later kwam ik ook nog achter een Duits initiatief. Maar ja, wat er, als je bekijkt zeg maar, wat er aan verhalen, erotische verhalen is. Dat is gigantisch. Dat is heel veel maar alleen dus geschreven.
Ja.
En daarvan wisselt de kwaliteit ook enorm. Maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat het luistergenre altijd best wel een beetje een stoffig imago heeft gehad. En dat sinds een paar jaar natuurlijk eigenlijk pas sexy is geworden. Mm-hmm. Dus dat die link er ook pas nu pas is.
Nou ja, en sinds een paar jaar, als je het echt hebt over de podcast, dat is misschien zelfs nog maar een jaar. En ik denk dat door corona en door het vele thuiszitten van mensen, dat het echt in populariteit is toegenomen.
Ja, nou ja, dat kan je wel zeggen. Dat hebben wij ook gemerkt bij de toename.
Ja.
Nee, maart en april waren echt gewoon, was explosief. Dat was echt best wel bizar. Ja, ik ben zelf al een paar jaar echt podcast fan. Maar ik denk inderdaad dat pas sinds kort echt een beetje mainstream is geworden. Niet dat ik nou zo'n enorme voorloper ben, helemaal niet. Maar...
Stiekem wel, hè?
Ja. Ja. Nee, maar ik vind het gewoon een hele fijne manier om of entertainment tot je te nemen of iets informatiefs. Ja. Dus het is eigenlijk voor mij echt ideaal. En op deze manier deze twee werelden met elkaar combineren. Dus het erotische en het intieme van het luisteren. Dat was gewoon heel tof om daarachter te komen. Ook dat het werkte. Dat was natuurlijk een idee. En dat hebben we getest. En ja, dat werkt gewoon. Ja.
Ik snap wel dat het werkt. Ja. Maar daar gaan we straks nog eventjes verder op in.
Ja.
Ik heb jou gevraagd om 5 woorden te verzinnen die bij jou opkomen bij liefde, seks en relaties.
Ja.
Diepe zucht.
Liefde, seks en relaties. Ik weet niet of mensen... Misschien dat het allemaal een beetje in hetzelfde straatje past. Maar ik denk intimiteit... vertrouwen, zelfliefde. Zit ik op 3, hè?
Ja,
zelfliefde. rust. Ontdekken. Ja.
Ja, en hoezo denk je dat het allemaal een beetje in hetzelfde straatje valt?
Nou, ik denk wat het antwoord is dat mensen geven op deze vraag. Dus ja? Dat het altijd een beetje vergelijkbaar is. Is dat zo?
Nee, valt wel mee. Nee? Ja, nee, valt wel mee. Okay. Valt wel mee. Er zit altijd wel natuurlijk een stukje overlap in.
Ja.
Maar iedereen heeft daar toch ook nog wel een beetje zijn eigen ideeën bij.
Ja.
En dan is het natuurlijk zo dat de woorden die jij kiest... dat die niet altijd van dezelfde betekenis hoeft te zijn als voor iemand anders.
Nee, dat klopt. Nee, ik zeg het woord rust, maar dan denk ik, dat klinkt best wel saai, rust. Maar ik denk wel, en rust en vertrouwen, ergens zit daar een overlap in.
Maar mag het niet saai zijn dan?
Ja, mag best saai zijn. Het is ook wel lekker. Ja, je hoeft ook niet... Nee, maar daarom dat ik als tegenhanger ontdekken er tegenover zet. Dus het is een soort spanningsveld tussen aan de ene kant je heel erg op je gemak voelen. En aan de andere kant dus steeds iets nieuws ontdekken. En nog achter dingen komen. Ik ben al vet lang met mijn vriend.
Hoe lang?
17 jaar.
Oh, wauw. Ja. Dat is wel echt vet
super
lang.
Super lang.
Ja.
En ja, dus er is enorme rust en ik voel me heel erg fijn bij hem. Maar we ontdekken ook steeds nog dingen bij elkaar. En ik weet ook niet alles van hem en hij ook niet alles van mij.
Nee.
Niet dat we enorme andere levens leiden, helemaal niet. Of dat ik er nog een gezin op nahoud of zo. Maar dat is volgens mij wel heel erg belangrijk. Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk ook een soort van de eeuwige strijd.
Mm-hmm.
Tussen aan de ene kant het behoefte hebben aan de rust en het vertrouwen en de veiligheid. Maar aan de andere kant ook dat willen ontdekken. En nieuwigheid willen. En hoe houd je dat in stand als je al vet lang bij elkaar bent?
Lang,
en is 17 jaar echt wel al iets.
Ja.
Dat is echt al lang, hè?
Ja, man. Hallo. Ja, dat was ook echt nooit mijn bedoeling, hoor. Nee.
Want?
Nou ja, ik dacht gewoon leuk jongen. En dat is voor eventjes. En dan gaan we weer uit elkaar. Maar nee, ja, hij was toch zo leuk dat... dat is gebleven.
Ja.
Ja.
Ja. Hey, en in dat we ontdekken nog steeds nieuwe dingen. Heeft Rauze daar ook een impact op gehad? Of heeft dat nog steeds een invloed daarop?
Nou, eigenlijk wel, eerlijk gezegd. Ja. Het is ook wel, Rauze is ook wel echt voortgekomen uit een persoonlijke behoefte. Hopelijk, volgens mij geldt dat voor ieder goed idee dat uit een persoonlijke behoefte komt. Dat je ook in een lange relatie, dat je ook steeds op zoek moet gaan naar wat triggert mij, wat triggert hem. En door de verhalen die ik lees, word je wel op ideeën gebracht. En onze missie, dat in touch blijven met je seksualiteit, doordat ik er steeds mee bezig ben, dus voor werk, is het ook iets wat je makkelijk makkelijker bij jezelf toelaat. Of dat ik bedoel, ik wist natuurlijk wel dat ik een seksueel wezen ben. Maar ja, soms door kinderen en door de alledaagse zorgen die je hebt en de minder alledaagse zorgen die je hebt, verdwijnt dat wel eens naar de achtergrond. Ja. En is dit wel een hele leuke manier om ja, die connectie te houden. Dus ja, ik zit op gewoon op een maandag zit ik gewoon een hele brute seksscène te redigeren. Of ben ik iemand aan het brieven op oké, nou, misschien moet je een keer je hoofdpersoon echt op de anale ontdekkingstoer laten. Weet je wel, dat je denkt, oh ja, dat is wel heel geestig.
Ja, mooi is dat, ja. Hè? Dat heb ik inderdaad ook wel. Zoals ik dan erotische verhalen moet redigeren voor Ilvi.com, dan zit ik gewoon hier thuis. Zit ik erotische verhalen te lezen. Ja. En dan denk je ook echt, ja. Hè? Ja. Heel bijzonder dit eigenlijk.
Ja, ja, maar het is te gek. Ik las wel eens een artikel van iemand. Die had onderzoek gedaan naar de beetje de romantic erotic fiction wereld. Dat is een hele grote scene, vooral in Amerika. En die was helemaal verbaasd, want die kwam een beetje uit de traditionele uitgeverswereld. En daar kom ik zelf ook vandaan. En daar is het best wel een beetje intellectueel, highbrow. Iedereen vindt zichzelf redelijk bijzonder. Nou, is ook wel wat haat en nijd. En deze journalist die was helemaal verbaasd over wat voor een soort gemoedelijke en positieve sfeer er hing. En toen dacht ik, ja, dat snap ik ook wel. Want je bent steeds bezig met eigenlijk iets heel positiefs en met mooie dingen. Of in ieder geval, dat is mijn vak. Ik bedoel, jij zal ook zeker andere verhalen horen en ook de minder mooie kant van de medaille zien. Maar als je schrijft over fictie en je doel is om mensen op te winden, dan heb je in principe best wel een positief een positief doel. En dan kan ik me ook voorstellen dat dat ook een bepaald soort mensen aantrekt. Dus niet per se mensen die de hele dag met harde tepels of een stijve piemel rondlopen. Maar ja, wel mensen die een soort joy in het leven zoeken. Ja.
Ja. Ja. Hey, ik wil heel graag met jou, want ik wil van alles aan je vragen. Ja. Maar we gaan eerst eventjes de vijf stellingen, dan wel vragen, gaan wij behandelen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd naar wat jij hiervan vindt. Okay. Erotische luisterverhalen zijn meer voor vrouwen bedoeld dan voor mannen.
Ben ik het niet mee eens. Het ligt er heel erg aan op wat voor manier de verhalen worden gemaakt. Ik denk dat het voor iedereen is. Ik zeg, het is voor iedereen met een beetje fantasie. Mm-hmm. Nou, hebben vrouwen over het algemeen natuurlijk net iets meer een ergapje.
Maar moet je er een fantasie voor hebben? Want kan het juist niet heel erg helpend zijn om een fantasie aan te reiken?
Ja, ik denk dat het een beetje een wisselwerking is. Dus de ene persoon die heeft misschien wat meer nodig dan de ander. Dus in dat opzicht kan je ook niet zeggen van alle luisterverhalen of alle erotische luisterverhalen werken voor de een en alle erotische luisterverhalen werken voor de ander niet. Het ligt er gewoon heel erg aan op wat voor manier het wordt gemaakt. Ik doe het met een mannelijke geluidstechnicus. En hij zegt gewoon, ja, dat hele stuk ervoor. Dus we hebben heel vaak een soort verhaallijn ervoor, een narratief die toewerkt naar een seksscène. En dan zegt hij, ja, voor mij had dit gedeelte hiervoor had niet gehoeven. Maar het seksuele stuk, zeg maar, de seksscène zelf, werkt voor hem ook heel goed. Weet je wel? Dus het ligt er een beetje aan op wat voor manier of waar je de nadruk op legt. Dus voor hem, even platgeslagen tussen ons, niet dat hij per se alle mannen representeert en ik alle vrouwen, maar ik denk dat je ergens dat je wel dat onderscheid kunt maken. Dus dat het narratieve wat meer voor vrouwen is. En dat het seksuele wat meer, of de echte seksscène misschien net wat meer voor mannen is. Maar het heeft me verbaasd dat 30% van onze luisteraars is man.
Dat is best wel wat.
Ja, best wel wat. Ja. En dat had ik eigenlijk eerlijk gezegd van tevoren niet bedacht. Omdat we de insteek bij Rouse was, we gaan ons richten op vrouwen. Het vrouwelijke perspectief vonden wij nog best wel onderbelicht in Nou ja, het aanbod dat er online is, in ieder geval op filmgebied. Qua verhalen is er natuurlijk heel veel voor vrouwen al. Maar ja, het heeft me verbaasd dus dat er ook nog best wel veel mannen zijn die dit toch heel fijn vinden om naar te luisteren. Ja.
En als je dan het hebt over van het lijkt alsof dat narratieve gedeelte wat meer voor de vrouwen is. Zou dat misschien ook mee te maken kunnen hebben dat vrouwen misschien even nodig hebben om erin te komen?
Ja.
Dus dat zij juist even die aanloop nodig hebben om uit hun werkbrein te komen en zichzelf even de tijd en de rust te gunnen om in het verhaal te komen en überhaupt ontvankelijk te worden voor dat stukje seksualiteit.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor vrouwen best wel belangrijk is om zich te kunnen identificeren met personages of dat nou in een film is of in een boek of in een luisterverhaal. Het mental framing gedeelte, dus dat je soort van jezelf kunt plaatsen in die bepaalde situatie of dat je iets kunt oproepen, dat voor vrouwen een belangrijker onderdeel is van uiteindelijk naar erotische of seksuele opwinding om in staat te geraken.
Ja.
Dus ik denk dat dat voor mannen makkelijker is om dat aan of uit te zetten.
Ja. Hey, de volgende. Erotische luisterverhalen werken beter dan erotische verhalen lezen.
Ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Dus daar zou ik nee op antwoorden. Ik denk dat dat zo persoonlijk is en wederom afhankelijk is van het verhaal. Ik denk binnen de erotische fictie dat je ook allerlei nog subgenres hebt. Voor de een werkt inderdaad een ouderwetse boeketreeks heel goed. En de ander is misschien wat meer op zoek naar een wat diverser verhaal. Met misschien een wat spannendere afloop of een spannendere intro.
Ja, dat gebeurt niet bij de boeketten.
Nee, niet echt. Nee, dat is volgens mij in, weet ik het, hoe 50 jaar dat het bestaat. Nou, het is wel iets wilder geworden. Het is wel iets explicieter geworden, maar er is wel meer seksuele interactie, volgens mij. Maar er wordt de knots of haar liefde of haar, wat is het allemaal, wat voor synoniemen ze allemaal hebben. Haar warmte, haar... schoot.
Haar schoot.
Haar schoot.
Dus niet per se heel expliciet benoemd.
Nee, niet expliciet benoemd. Maar ja, als je daar dus een heel juist een modernere, iets meer to the point versie van hebt, dan volgens mij qua erotische opwinding maakt het dan niet eens per se zoveel uit of dat luister of lezen. Het is een beetje afhankelijk van wat je gewend bent. En of je de stem waar je naar luistert, of je die prettig vindt.
Mm-hmm.
Dat merk ik bij mezelf wel erg. Dat ik persoonlijk, opgewonden te worden, het best wel fijn vind ook om naar een mannenstem te luisteren. Dus daarom hebben we ook een aantal verhalen vanuit het perspectief van een man. Mooie, warme mannenstemmen waarvan je denkt, ik ben zelf hetero. Dus voor mij werkt dat wel goed. Dus dat even om even kort
door de bocht
gaan.
Door de bocht.
Nee.
Je mag jezelf opwarmen met erotische luisterverhalen voor de seks met je partner.
Ja.
Ja.
Definitely. Ja. Vind je niet?
Nou, ik vind zeker van wel.
Ja.
Maar is het daar ook een beetje op gericht?
Ook? Ook, ja, ook. Het is gericht op allerlei, volgens mij, allerlei fases in je dag, in je leven, in de maand. En als jij het wil gebruiken om inderdaad in de stemming te komen, dan ja, graag, heel graag. Maar als je het wil doen omdat je het gewoon heerlijk vindt om je het een beetje te wentelen in een soort romantisch... erotische sfeer, weet je, gewoon omdat je daar behoefte aan hebt, omdat je die positieve energie nodig hebt, omdat je daar eventjes, omdat het herfst wordt en de dagen weer donkerder worden, dat je denkt, oh man, ik heb echt even zin in een beetje een verzetje. En niet eens per se dus om in de moed te raken of misschien niet eens om daarna te masturberen, dan kan dat ook. Maar het is ook zeker bedoeld inderdaad om ja, even toch een bepaalde mindset bij jezelf te triggeren van, oh ja, die kant, die dat seksuele wezen ben ik ook. En ja, dat is heerlijk. Ja.
Relaties zonder seks zijn minder fijn dan relaties met seks.
Nou ja, als het liefdesrelaties zijn, dan lijkt het me wel fijn als daar of goed dat daar een soort seksuele intieme dat daar een onderdeel is. Ja, dat kan je beter beantwoorden dan ik. Ik weet niet tot hoe wanneer dat is. Ik denk dat je tot late leeftijd dat je dat kunt houden. Ik denk wel dat het zwaartepunt, zeg maar, op een gegeven moment meer misschien naar intimiteit gaat dan naar echt de pure fysieke seksuele handelingen. Daar zijn we ook nu naar aan het kijken, bijvoorbeeld voor Rouse. Van, zouden we ook verhalen kunnen maken voor misschien een iets oudere doelgroep die niet per se geïnteresseerd is in echt.
Dus die wat minder expliciet zijn misschien?
Ja, die meer voor intimiteit kiezen dan voor echte harde seksuele handelingen. Maar ik denk dat in een relatie, in een liefdesrelatie in ieder geval, dat wel heel belangrijk is, ja. Om dat op te blijven zoeken. En om dat überhaupt te hebben bij elkaar. Ja. Ja. Wat is jouw... hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat er een heleboel liefdesrelaties bestaan waarbij er helemaal niet zo heel veel seks is.
Nee.
En dat minstens zulke liefdevolle relaties zijn.
Ja?
Ja, maar ik kan me voorstellen... ik ben dus inderdaad binnen mijn werkgebied natuurlijk met alle facetten van seksualiteit bezig en relaties.
Ja.
Dus
ja,
dat is iets wat ik daarin ook tegenkom. Soms waarbij het spanning geeft en soms waarbij het helemaal oké is. Maar jij bent inderdaad bezig, juist heel erg, met dat stimuleren van dat stukje seksualiteit en de juist bewust aandacht aan geven. Dus vind ik het inderdaad juist wel interessant. Vind je, maar wat nou als daar helemaal niet zoveel behoefte aan is?
Nee.
Kan jij je dat voorstellen?
Nou ja, daarom maakte ik net het onderscheid tussen aan de ene kant een seksleven, maar daarnaast ook een intiem leven. Dus die twee dingen kunnen ook, volgens mij hoeft het niet per se puur seks te zijn. Maar is een bepaalde manier van intimiteit is wel belangrijk. Dus dat je elkaar nog aanraakt, dus dat je het fijn vindt om elkaar vast te houden. Toch?
Ik denk dat dit een heel belangrijke nuance daarin is.
Ja.
Ja, maar dat seks aan zich niet voor iedereen zo belangrijk is. Maar dat daar dan wel een andere vorm van verbinding, van intimiteit tegenover moet staan.
En hoe zit dat dan, zeg maar, bij jongere mensen? Geldt dat ook?
Ja, ik denk niet zozeer dat daar een heel groot onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen jongere en oudere mensen. Want er zijn ook oudere mensen die zichzelf weer helemaal ontdekken.
Ja.
Hè? Of mensen die op latere leeftijd een andere relatie krijgen en daarin juist weer heel erg dat seksuele stukje vinden.
Ja.
Terwijl ze dat daarvoor in hun vorige relatie, ongeacht de leeftijd, helemaal niet zo hadden.
Nee.
Dus
nee.
Ik denk dat echt wel gewoon echt afhangt van jou als persoon, van de fase waar je doorheen gaat.
Ja.
En er zijn ook heel veel jongeren die daar helemaal niet zo heel veel behoefte aan hebben.
Nee. Heb je daar, zijn er cijfers van? Wat?
Nee. Maar ik weet, wat ik wel weet, is dat je hebt Monitor Seksuele Gezondheid.
Mm-hmm.
Dat is een groot nationaal onderzoek wat één keer in de zoveel tijd wordt uitgevoerd. En daar waar het dus ongeveer zo'n 5-6 jaar geleden nog erop uitkwam dat er 3 keer per week seksuele contacten waren,
mm-hmm,
bij stellen, is dat nu 3 keer per maand.
Oh ja?
Ja.
Oh.
En pin me er even niet op vast,
nee,
maar het is of 3 keer per 4 weken of 4 keer per 3 weken.
Okay.
Dus om en nabij niet die 3 keer per week.
Nee,
en ik denk
dat
daarin dus heel belangrijk is voor mensen om te realiseren.
Ja.
Dat dus een ding is, een gemiddelde is, wat helemaal niet realistisch is.
Nee.
En dat mag het wel zijn, hè, want er zijn mensen die daar met gemak aankomen.
Ja.
Maar het moet niet.
Nee. Nee. Oh nee, maar ik ben helemaal niet zo van, oh, je moet iedere dag seks hebben.
Je mag ook om de dag.
Ja, vooruit. nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik denk dat het gewoon heel dat het wel belangrijk is om een bepaalde... die intimiteit. En ja, inderdaad, of het nou 3 keer per jaar is of 3 keer per dag. Het gaat erom dat je elkaar op de een of andere manier blijft opzoeken. Ik denk wel dat als je ouder wordt, dat dat misschien meer naar het intieme gaat dan dat het per se pure seks is. Maar ja, ik denk gewoon die verbinding blijven zoeken. Dat heel belangrijk is, ja.
Als je middelen moet inzetten om opgewonden te raken, dan mis je iets in de seksuele relatie met je partner.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee.
Want?
Nou, ik denk dat er gebeurt zoveel in de dag waardoor we onze aandacht, waar we onze aandacht aan moeten geven. Ik denk dat, ja, als je kijkt, zeg maar, waar de moderne mens allemaal door wordt afgeleid, dat is echt debiel. Ja, alleen al je telefoon, als er iets soort de-erotiserend werkt, is dat het wel. Dus ik vind het helemaal niet gek dat je af en toe wat hulpmiddelen gebruikt om terug in die sfeer te komen, om in die mindset te raken. Nee, totaal niet.
Nee. Hey, jij zei net al eventjes, gaf jij al aan, dat rouw eigenlijk vanuit de persoonlijke behoefte vanuit jou kwam.
Ja.
Kwam dat omdat je dus al zo lang samen was met je partner en daarin iets wilde? Of?
Ja, nou, dat denk ik zeker. Ik denk in iedere lange relatie dat je op een gegeven moment weer op zoek moet gaan naar wat triggert mij, wat triggert ons. Ik merkte van mezelf dat bijvoorbeeld als wij op vakantie gingen, dat ik daar veel ontvankelijker voor was. En dat ik ook echt op zoek ging naar dit soort verhalen. Dat ik het heerlijk vond dat ik en sowieso dat makkelijker bij mezelf aan kon zetten. Maar dat ik ook meer behoefte had om dat soort dingen te lezen of te luisteren of te kijken. Dat soort dingen. Ik bedoel gewoon...
erotische verhalen. Ja, erotische verhalen. Films.
Ja. Maar ja, nee, ik denk zeker dat... Kijk, als je elkaar net kent, dan is het gewoon... Ja, dan heb je die... Nou, wat zijn het voor een hormonen?
Van alles.
Van alles.
Van alles.
Allerlei soorten hormonen. En die doen het werk voor je. Dus daar hoef je eigenlijk relatief weinig moeite voor te doen.
Je staat continu aan.
Je staat continu aan. Heerlijk.
Maar je zit ook continu in een soort van voorspel.
Ja.
Ja.
Oh, man. Goddelijk. Ja, en dat stukje. En je vindt jezelf ook... Ja, iemand anders is verliefd op je. Dus je bent ook een beetje verliefd op jezelf. Dat werkt natuurlijk heel goed in de slaapkamer. Je voelt je seksueel daardoor. Ja, en als je elkaar langer kent... Ja, die echte verliefde gevoelens... die ik weet niet of jij het herkent. maar die verdwijnen op een gegeven moment wel een beetje. Die kan je af en toe natuurlijk wel... Die komen er af en toe wel weer doorheen. Maar dat is niet een soort non-stop dat... als mijn vriend naast me gaat zitten en hij legt een hand op mijn been... dat mijn hart even een slag over slaat of zo. Jammer. Maar ja, dus dat... dat komt er zeker door, ja. Ja. Herken je dat?
Jawel. Maar ik ben getrouwd met iemand die nog steeds elke dag verliefd is.
Oh ja? Oh,
ja.
Wow. En dus, hoe lang zijn jullie bij elkaar?
We zijn nu 4,5 jaar getrouwd.
Ah, oh, oké. Okay.
Dus ja. Dat, dus daar heb ik het geluk mee.
Ja.
Dus bij hem is het elke dag.
Ja.
ja, echt.
Ik weet niet of jij dit soort dingen deelt, normaal gesproken.
Oh, jawel, jawel. Dat is ook zo vooral in de podcast met de vriendinnen. En ik heb een podcast met mijn man samen. Oh, dus daar komen dit soort dingen ook wel naar voren. Maar wij zitten er redelijk vaak nog in dat gevoel. Ja. En dat komt voornamelijk doordat hij het elke dag heeft.
Ja.
Waardoor het voor mij heel makkelijk is om daarop in te haken.
Ja, zeker. Ja.
Ja, ja. En wij hebben het geluk dat een van de dingen waarom je natuurlijk wat bijdraagt aan dat verliefde gevoel, is dat als je elkaar ziet en dat je leuke dingen doet en dat je de ander in zijn element ziet. En wij hebben het geluk dat we zeker binnen het maken bijvoorbeeld van deze podcast, maar gewoon alle werkzaamheden die we daar omheen hebben, dat we dat zo leuk vinden. Ja. Dat er zo'n goede energie hangt. Ja. Dat we ze zo goed kunnen.
Ja.
Dat wij voortdurend elkaar in ons goede element zien.
Ja.
En dat draagt daar wel aan bij.
Nou, mega.
Ja.
Nou ja, dat denk ik echt. Als je allebei, en nou ja, waar we het hiervoor over hadden. Toen we nog niet dit aan het opnemen waren. werk hebben waar je echt heel blij van wordt. Dat is zo te gek.
Ja.
Want dat vind ik ook wel knap dan van je. Met kleine kinderen heb ik in ieder geval... Ik heb ook 2 kleine kinderen. Of tenminste, nou ja, 5 en 3. En in die eerste jaren is dat toch wel de je wordt er wel een beetje geleefd. En dat is ook wel... Of die eerste jaren nou per se zo super leuk zijn. Weet je, of je daar nou echt... Het is ook een soort van werk waar je... Ik weet niet of nu luisteraars echt heel erg op mij afknappen. Maar onbevangenheid en die vrolijkheid, ja, die wordt wel een beetje geremd. En dat is als je een enorm saaie kantoorbaan hebt, kan ik me dat ook voorstellen dat moeilijker is. Dat je dan al lang blij bent dat je thuis bent en kan neerploffen op de bank en... Netflix kan aanzetten. Ja. Dus als je daar elkaar in vindt, is dat volgens mij te gek.
Ja, dat is onwijs gaaf.
Ja.
Maar hoe vind jij dat dan het contrast tussen jouw rol als moeder zijnde,
mm-hmm,
en je werk? Waarbij je dus continu wordt ondergedompeld in erotische verhalen, in seksualiteit. Waarbij je ongetwijfeld dus zelf ook af en toe merkt tijdens het redigeren of het luisteren van een verhaal dat je denkt, dit doet wel wat met mij.
Ja, zeker. Dat vind ik echt helemaal niet moeilijk. Nee, en dat vind ik juist ook het leuke ervan. Dus dat die twee dingen voor mij absoluut helemaal samen gaan. Ik heb 2 dochters. Ik ben zelf door mijn ouders echt, ik verwijt ze helemaal niks hoor. Want volgens mij was dat in die tijd ook gewoon anders. Maar hebben we weinig over seksualiteit gepraat. Echt niet over masturberen. Over, ja, als je het voor het eerst met iemand gaat doen, moet je met diegene van diegene houden. Was iets wat mijn ouders zeiden.
Dat zijn best wel heftige overtuigingen, boodschappen die je dan meekrijgt.
En helemaal niet per se bewust. Maar dat is toch wel iets wat een beetje blijft hangen. En ja, ik heb wel echt bedacht voor mijn dochters. Je mag ook seks hebben omdat je er zin in hebt, weet je. Oh, je hoeft echt niet per se.
Ik zie ineens even voor me dat zij straks naar mama's erotische luisterverhalen gaan luisteren.
Ja. Oh ja, dat willen ze waarschijnlijk echt niet. En nou tegen die tijd
misschien hebben ze niet eens door dat jij het bent.
Nee. Ja, dat ik gewoon stiekem iets open laat staan op hun telefoon tegen die tijd. Ja, ik ben heel benieuwd of dat ze zich juist helemaal ervan af... keren van hou op met je seksualiteit. Laat ons het lekker zelf ontdekken. Wat ook helemaal prima is. Maar ik wil in ieder geval dat het als ze het willen bespreken of als ze iets ervan willen weten, dat kan. Ja. Ja.
En jij bent helemaal niet zo met seksualiteit opgegroeid. In ieder geval niet in de boodschappen, voorlichtingen door je ouders.
Nee.
Hoe vinden zij dat jij dit werk nu doet?
Ja.
En zo out in the open.
Nou ja, leuke vraag. Ik had laatst met vriendinnen, even een omweggetje. Laatst met vriendinnen erover. En die hebben een beetje hetzelfde als ik. Dat ze niet per se met hun ouders daar veel over gepraat hebben. Sterker nog, nooit. En zij vonden het dus moeilijk om aan hun ouders te vertellen dat ik als een goede vriendin van hen bezig ben met... erotiek.
Ja.
Dat vonden zij op de een of andere manier gênant. Dus om überhaupt, al ging het dus niet over henzelf, te vertellen dat ik daarmee bezig was. Dat ik helemaal verbaasd was van, hè, maar het heeft toch verder niks met jullie te maken. Toen kwam ik erachter van, nee, ik kan met mijn ouders echt daar wel goed over praten. Ik heb zelfs ook aan mijn moeder, die is lang in bibliothecaresse geweest en is redacteur geweest. Weet heel veel van boeken en van verhalen. Heb ik laatst ook een verhaal opgestuurd om te vragen of ze dat wilden bekijken. Omdat wij er zelf eventjes niet uitkwamen. Dat kan gewoon. Dat is echt wel heel leuk.
Dat is wel gaaf dat je dat dan kan delen.
Ja. Heb jij dat?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, maar mijn ouders die zijn in indirecte zin ook mijn collega's. Zijn allebei met pensioen, maar die zitten ook allebei bij in het vakgebied.
In deze scene.
Ja, in de scene. Nee, dat klinkt heel spannend. Nee. Maar zij zitten als backup fysiotherapeut en als uroloog. Zitten ze wel echt in hun eigen tak. Maar dat is allemaal met elkaar verweven.
Ja. Ja. Ja.
Dus ik vind dat heel gaaf.
Ja, want en wat... Wat voor gesprekken voeren jullie dan? Is dat...
Dat kan van alles zijn. Mijn moeder die is met pensioen, maar die is heel leergierig. En die heeft heel veel passie nog steeds voor haar vak. Maar dus ook wat ik doe. En daar krijg ik elke dag daar krantenartikelen van. Of onderwerpen of dingen die ze ergens heeft gehoord. Van hey, misschien is dit eens interessant. Of is dit niet een training wat leuk is voor jou om te gaan volgen. Maar net zo goed als dat ik verhalen krijg of ergens mee zit... of eventjes moet sparren, dan kan ik heel makkelijk bij allebei mijn ouders terecht eigenlijk.
Ja.
En dan kan ik daar dus gewoon over hebben. Dit is iemand en die komt hiermee en die heeft dit soort klachten, die heeft dit soort voorgeschiedenis. Kunnen jullie eens helpen? Waar moet ik aan denken? Ja. Wat zijn lijntjes die ik uit kan gaan gooien? Nou, dat is echt, dat vind ik heel gaaf, dat ik dat kan doen.
Een luxe. Ja. Nou ja, en ik kan me ook voorstellen als dat... Je bedje is waarop je groot bent gebracht, dat ook dat je ook heel gemakkelijk voelt daarbij om daar
er zit geen enkel ongemak zit daarin.
Nee,
daar zit geen enkel ongemak in. En ik vind het dus fijn dat je dus inhoudelijk kan sparren. Ik vind het fijn. Ik heb bij allebei. Ja, van allebei heb ik binnen hun vakgebied al voor collega's van hun gestaan. Of bij patiëntenverenigingen.
Ja.
Dus dat is ook wel heel gaaf.
Ja.
En ik vind het heel gaaf om te zien de reactie van mensen als ze horen wie mijn ouders zijn.
Ja, ja, ja.
En dat maakt mij wel heel trots. En dat ik denk van, ik wil dat ook. Ik wil dat mensen over 30 jaar dat ook over
met
mij
jouw
kunnen
kinderen.
Zeggen. Niet zozeer dat ze mijn vakgebied op hoeft te kiezen. Nee, nee. Maar dat vind ik wel heel gaaf.
Maar zou je het ook leuk vinden als je eigen kinderen deze kant op gaan?
Als zij het net zo leuk vinden als dat ik het vind, gun ik ze dat van harte.
Ja.
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 Ja. En van mijn zoontje, die is net 3. Daar is nee, hij doet niets liever. En ze komen uit verpakking, want ik krijg nogal wat artikelen toegestuurd. Maar die vindt het dus heerlijk om... het klinkt een beetje gênant, maar die vindt het dus heerlijk om met vibrators te spelen. En ze komen al uit de verpakking, maar die vindt het geweldig. En die gaat zijn voeten ermee masseren en die gaat zijn wang ermee masseren, want dat trilt. En dat, dat vindt
en vertel je dan wat het is?
Nee, zeker niet bij hem.
Nee.
En die oudste die vraagt het wel eens. Ja, wat is dit dan? En dan zeg ik altijd, dat is speelgoed voor oudere mensen.
Ja, precies. En, dat zeg ik ook. Ja.
En laatst waren we een film aan het kijken. En toen waren ze vrij, niet heel lekker. Maar vrij opzichtig waren ze seks aan het hebben. Het was een Nederlandse speelfilm.
Oh, ja.
Maar het was toevallig, zoals vaak in Nederlandse speelfilms is, een seksscène. Mm-hmm. En ze kijkt me aan. Ze is 8,5. En ze zei... Is dit nou seks? Ik zei, dit is seks. Ja. Oh, oké. Nou, en dat was het. En vervolgens was de hit van de film dat de man in zijn blote billen bezond.
Ja, ja, ja.
En dat was Waldemar.
Oh ja.
Ja, dus dat zijn ook prima billen.
Ja, mooie billen.
Maar dat was wat erbij bleef. En niet het stukje dat ze gesext hadden. Dus ik vind het heel grappig hoe dat dan gaat. Ja. Dat je er zo'n groot ding van kan maken. Maar dat je het ook gewoon mee kan geven. En antwoord geven.
Ja.
En door.
Nou, ik had laatst ook... mijn jongste van 3, die dan af en toe de boel helemaal opentrekt. En die had op een gegeven moment een soort ding dat ze een jongen wilde zijn. En dan riep ze de hele tijd, mijn piel is kapot. En dat ik dacht, wat bedoel je nou? Wat bedoel je nou? En toen op een gegeven moment zei ze, ik heb een heel klein piemeltje. En toen zei ik, nee, dat is je clitoris. dat is dan geen piemeltje. Ik zei, ik dacht, ik ga er niet helemaal... Op één, maar ik zei, dat is je clitoris. Toen dacht ik, is dat nou heel raar dat ik aan mijn kind van 3 dat al...
Nee.
Maar toen dacht ik, dit is juist... ik wist ongeveer pas op mijn 18e wat mijn... normaal, maar...
Nou, dat zou niet eens een hele gekke leeftijd zijn, hoor.
Nou, toen niet, denk ik. Nee, maar nu denk ik van, je kan me vroeg genoeg weten wat het is. Daar ga je nog heel veel plezier aan beleven.
Ja, zeker als je hem goed weet te gebruiken. Hey, we gaan weer even terug naar die luisterbaan.
Ja, ja, ja.
Misschien moeten we er ook nog eentje over kinderen en seksuele opvoeding en zo doen.
Ja, vind ik wel leuk.
Hey, luisterverhalen.
Ja.
Erotische luisterverhalen. Luisteren de mensen die alleen, luisteren ze dat samen? Heb je daar een idee van?
Het is heel gemixt. Of het is heel per persoon verschillend. En ook per moment van de dag. Dus we merken dat mensen het heel leuk vinden om het onderweg te luisteren. Ja, heel grappig. Dus alleen doe je dat dan. Dus in de auto, in de trein, op de fiets. Ja, heel, heel geestig. Juist het contrast met dus die belevingswereld in je, op je oren, in je oren, in je hoofd. En dan de buitenwereld, dat is iets wat ja, je bent een beetje stout bezig, maar je doet eigenlijk niks verkeerd.
Voortaan iedereen die ik met een koptelefoon opzie, op de fiets.
Met en wat beetje rode wangen. Dan weet je wat ze aan het doen zijn. En andere mensen die zijn juist heel erg bezig met dat samen te luisteren. Maar dan moet je dus wel ook alle twee net precies dat verhaal prettig vinden en daarop aangaan. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat het opwindend kan zijn om je vriend of vriendin opgewonden te zien raken van iets. Dus dat het misschien niet per se helemaal voor jou is, maar dat het wel heel leuk is om iets te luisteren waar de ander opgewonden van raakt. En we merken ook dat luisteraars net zoals met pornofilmpjes specifieke verhalen hebben waar ze steeds naartoe teruggaan.
Dus wat dat werkt dat, voor hen.
Ja, dat werkt voor hen. Dat vinden ze fijn. En als je dat kan delen met je partner, is dat of met een one night stand, whoever. Dat gebeurt wel. Ja, zeker.
Je zei net al van voor jou is het heel belangrijk de stem. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja. Ja.
Dat de stem echt van essentieel belang is.
Ja.
Maar wat me ook nog wel een ding kan lijken is dat je gaf net aan in Amerika hebben ze, dus in het Engelstalig hebben ze wel al zoiets als raus.
Ja.
In het Nederlands nog niet. Is de Nederlandse taal hier mooi genoeg voor? Want van de Duitse kan ik me al helemaal niet voorstellen.
Ja, ik wil zeggen geil, maar dat is natuurlijk iets anders. Sommige mensen vinden het inderdaad prettiger om naar het Engels te luisteren. We gaan ook verhalen in het Engels maken, dus over een tijd heb je de keuze ook. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat als je het in het Nederlands luistert, dat je alles begrijpt en dat het soms best wel lekker is om een beetje nog een soort zelfinvulling te kunnen geven aan iets. Ik heb bijvoorbeeld 50 Shades of Grey heb ik in het Engels gelezen. Mijn Engels was best wel goed, maar ja, af en toe mis je nog wel eens wat. En dat is helemaal niet erg. Ik heb ook op een gegeven moment ook stukjes gelezen in het Nederlands. Toen dacht ik, ja, jezus, wow, dit is wel
heel naar.
Ja, dit is wel heftig.
Ja.
Wow, dan
de woorden zijn vaak veel harder minder sexy.
Ja, ja. Nee, dus dat kan ik me zeker voorstellen. Maar heel veel mensen vinden het ook wel weer juist heel leuk dat het zo realistisch is. Dus dat je je helemaal ermee kunt identificeren. Ja. Dus het ligt er een beetje aan. Het is dus heel erg afhankelijk van de stem. En ik denk dat je misschien in het Engels minder snel afgeleid zou worden door de stem. Dus dat het dus dat dan een combinatie, dat het meer een soort blur is. En als je het in het Nederlands luistert, dat je, omdat je alles begrijpt, dat je gaat focussen weer op andere dingen. Dus dat je dan misschien meer afgeleid gaat worden door de stem.
Ja. En het is waarschijnlijk natuurlijk afhankelijk van hoe goed je Engels is. Want als je Engels niet echt goed is, dan moet je dat ook helemaal niet willen.
Nee, 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 precies. Maar dus dat is ook weer gewoon heel, heel persoonlijk. Ja. Ja.
En aan de ene kant kan ik me voorstellen dat mensen zich hiervoor schamen. Want heel veel mensen schamen zich voor heel veel dingen als het gaat over een stukje seksualiteit.
Ja.
Maar aan de andere kant, doordat je het natuurlijk, het is vrij makkelijk heb je het voor handen.
Mm-hmm.
Niemand hoeft mee te krijgen wat je doet, waar je naar luistert.
Nee.
Je kan het altijd meenemen.
Mm-hmm.
Nou, je hebt echt korte verhalen. Dus het is niet dat je een uur aan het luisteren bent. Dat lijkt ook wel alsof het echt heel toegankelijk is.
Super toegankelijk.
Ja, jullie werken ook met hele mooie tekeningen als afbeeldingen. Dus dat zijn ook geen heftige thumbnails of heftige foto's die je in beeld krijgt.
Nee, dat hebben we heel bewust gedaan. Dus dat je echt die fantasie zelf aan het werk kunt zetten. Dus geen foto's van vrouwen waar je misschien niet mee kunt identificeren. Of mannen waarvan je denkt, die zijn way out of my league. Je mag het helemaal zelf invullen. Dus jij bent, in jouw hoofd kan alles. Kunnen de personages er zo uitzien zoals jij zou willen. En dat is ook het mooie eraan. En inderdaad, dat het voorhanden is. Dus dat je het overal even snel kunt luisteren. Er komen nu overigens ook tekstverhalen op. Maar dat je het overal kunt luisteren is wel heel tof. En inderdaad, omdat zo kort is. Ik val in herhaling, sorry. En dat is ook het verschil bijvoorbeeld met een platform als Storytel. Verhalen die 5 of 10 of 15 uur duren. Die heb je er namelijk ook op staan. Dat kan heel goed werken. En het kan soms zijn dat je enorm identificeert met een karakter. En dat je het heerlijk vindt om daar on en on en on van te luisteren. Wij zijn meer voor de soort sexy snack. Dus inderdaad even tussendoor. Maar we hebben ook series. Dus als je een bepaald personage of een bepaalde verhaallijn heel cool vindt. Of heel, heel sexy. Echt iets wat bij jou past. Dan kun je daar ook bij blijven. Dat is inderdaad het voordeel ervan.
Ja, het is ontzettend makkelijk toegankelijk.
Ja.
En dat maakt misschien dus ook wel dat je het heel goed kan inzetten voor als je weet van goh, ik wil vanavond een sexy avond of ik wil seks gaan hebben met mijn partner en alleen ik heb een hele drukke dag gehad.
Ja.
Dat je jezelf daar misschien ook wel hiermee een beetje kan helpen om al wat meer in die sexy mindset te komen, want je luistert het.
Ja.
Dus zeker, denk ik, als je een koptelefoon op hebt, heb je direct die input in je hoofd.
Ja.
En ik zeg altijd, ja, met seks, weet je, die hersenen, dat is je belangrijkste seksorgaan.
Ja.
Dus je gebruikt dat hoofd sowieso. En dan kan je het beter gebruiken ten gunste van de seks.
Ja, nee,
dan dat het in je nadeel werkt, omdat je maar aan het nadenken bent en piekeren bent.
Ja.
En daarin kan het dus ontzettend helpend zijn om zo'n erotisch verhaal te luisteren, omdat je direct de input in je hoofd hebt, als het ware.
Ja, ja, nou ja, dat vind ik dus zo tof van audio, dat het echt, het voelt zo intiem. Het echt gaat gewoon baf meteen een soort van je hersenpan in.
Ja,
en
je zit er middenin.
Ja. Ja, dat is echt heel, heel bijzonder, vind ik dat. En om even terug te komen op je eerdere vraag van erotische verhalen werken beter dan tekst of luisterverhalen werken beter dan tekstverhalen. Ik denk inderdaad op sommige, als je precies de right spot weet te hitten, zeg maar, met je geluid en met je verhaallijnen, met ook je soundscape, dus zeg maar de muziek of de effectjes die je eraan toevoegt, ja, dan is het, kan het wel heel erg tof zijn. Ja.
Hey, jij hebt ook nog wat dingen meegenomen. Om eens eventjes ons de volledige ervaring van zo'n erotisch luisterverhaal mee te geven.
Zeker te weten.
Vertel.
Nou, wij zijn er natuurlijk achter gekomen tijdens het maken van deze verhalen van wat werkt en wat niet werkt. Dus we hebben tijdens bijvoorbeeld een pijpscène hebben we wel eens dit. Ik weet niet, ik doe het nu op mijn duim, dus dat.
Maar hoe vond je dit? Heel grappig om te zien. Ik hoor het niet alleen, ik zie het natuurlijk.
Ja, jij ziet het ook. Een soort, ja, nou, heel verwarrend.
Je zit gewoon een volwassen vrouw tegenover me op de duim te zuigen.
Maar hoe vond je dit klinken? Vond je dit prettig?
Het was niet onprettig.
Nee?
Nee, denk ik niet.
Okay.
Want? Krijg je de feedback op dat het wel onprettig is?
Nou, we hadden dus bij bepaalde dingen dat we zelf al van tevoren dachten van nee, dit is net, dit gaat net te ver.
Misschien heb ik een beetje te veel gelet op hoe je eruit zag.
Ja, precies. Moet je even je ogen dicht.
Oké, ik doe mijn ogen dicht.
Wow, hoe mooi het nu klinkt.
Ik weet het niet zo goed.
Minder, toch?
Ja.
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 Ah ja, en dan moet je natuurlijk wat gekreun en gesteun. Voor mijn gevoel, nou, ik ga nog even de... Ik heb body lotion, dus ik wilde eigenlijk lubricant, maar die was helemaal op bij mij thuis.
Zoveel gebruikt.
Zoveel gebruikt. Ik ga dit even nu doen. Ja. Even kijken hoe dit klinkt weer. Hoe hoorde je het goed?
Ja.
Wat vond je?
Het klonk alsof er... Alsof er heel veel lichaamssappen gedeeld werden.
Ja.
Dit ziet er ook al zo mooi uit.
Ja, shit.
helemaal onder. Nee, maar dit... in principe klonk het niet heel... klonk wel...
Okay.
Realistisch, ja. Denk ik. Ja.
Oké. Ik moet even nu mijn...
Ik merk wel dat als je dan weet hoe dat soort geluiden gemaakt worden, dat het dan wel anders is. Ja.
Ja. Maar dat weet in principe niemand, hè?
Nee, dat is waar.
Ik vind zelf niet... Maar qua, zeg maar, bijvoorbeeld knispergeluiden vind ik dus prettiger om naar te luisteren. Dus dit zijn pilletjes die... Dat kan dus Viagra zijn. Ik weet niet of dit goed zo... Hoor je dit? Dus ik...
ja. Nou, vind dat ik... kan Viagra zijn.
Of Viagra zijn. Ja. En nog wat condooms. En dat is het openmaken van een... Ja, vind ik best wel een mooi geluid. Mm-hmm. Ik weet niet hoe jij daar... Je hebt daar geen hele speciale gevoelens
ik heb daar bij. Ik heb er niet hele speciale gevoelens bij. Nee.
Nou, en dan heb je ook nog, dat vertelde ik net aan jou hiervoor ook. Je hebt natuurlijk, als je een seksscène opneemt, dan als je echt seks zou opnemen, heb je natuurlijk ook het geluid gewoon... Ligt eraan hoe hard of hoe snel, maar laten we even dit tempo nemen.
We hadden dit ook een video moeten hebben, super. Echt. Oh.
Ik wil nu bijna mijn broek uitdoen om mijn eigen billen te gaan smekken. Maar dat is ook best wel een best wel een onprettig geluid, hebben we gemerkt, om naar te luisteren. Het is heel erg een fine line tussen expliciet, dus... dat zuigen van mij wat ik net deed en dit slaan huid tegen huid en dat je toch, en vooral omdat we dus zo leunen op het aan de verbeelding overlaten van de luisteraar, dus dat die knisperende dingen eigenlijk heel prettig zijn, daar kan je nog een beetje, dat is niet te expliciet, dat is niet een soort van te grof of zo, en dan op het moment dus dat het echte seksgeluiden worden. Er wordt ontzettend veel geheigd en gekreund en gesteund en gezoend. Maar dus echt, waar als er lichaamssappen bij komen kijken, dan wordt het toch net wel een beetje onprettig. En dat is wel leuk om daarachter te komen. En sowieso, zeg maar, die soundscape. Dus dat je een hele wereld kunt creëren door alleen al ergens een vogeltje te laten fluiten. We hebben een verhaal in een park met een hele lekkere bootcamp leraar die in de bosjes duikt met zijn leerling. En dan door er een vogeltje achter te zetten, ben je daar gewoon. Ben je dus met die hele lekkere... Ik heb toevallig zelf ook een hele lekkere bootcamp leraar in het echt. Dus ik luister heel vaak dit verhaal. Nee,
maar een bootcamp leraar die luistert dit nu ook.
Ja, precies. Shit. Hoi Pim. Ja, maar dus, dus dat is heel leuk om te werken met die verschillende geluiden. Ja. Heb jij daar voorkeur?
Ik denk dat het idee, als het te expliciet wordt, dat het dan niet meer sexy is.
Ja.
Want dan is er te weinig om aan die verbeelding over te laten. Ik denk inderdaad die verbeelding, dat die heel belangrijk is.
Ja. Ja, vind ik in ieder geval wel. Maar ik ben wel benieuwd wat anderen daarvan van vinden. Daar hebben we nog niet Naar deze specifieke dingen hebben we nog niet per se heel erg gebruikersonderzoeken gedaan.
Ik zou dat inderdaad gewoon even een panel van mensen die daarop gaan reageren.
Ja.
Ik wil me wel aanmelden.
Ja,
ik schrijf je graag mee.
Ik schrijf je op.
Helemaal goed. Hey, wij komen aan het eind van deze aflevering. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, oh, dat had ik echt nog heel graag even willen meegeven?
Zijn er heel graag dingen die ik even wil meegeven? Ik ben benieuwd. Ik weet niet, dit is misschien iets niet per se iets voor in de podcast. Maar wat mensen er, dus luisteraars die er voor het eerst naar gaan luisteren. Wat voor gevoel die erbij krijgen. Wij doen natuurlijk wel, we vragen feedback op. Dus ik ben, nou ja, ik zou bij wijze van spreken nu bij deze mensen willen oproepen om zeker te laten weten van welke geluiden vind je fijn, welke stemmen vind je prettig om naar te luisteren.
En dat eventjes in een mailtje of iets naar jou.
info@rouse.me.
M-E. Rouse is R-O-U-Z-E.
Ja.
En het is dus .me. Ja. M-E.
Yes.
Ja.
Dat is altijd goed. En nou ja, die feedback die willen wij gewoon altijd meenemen in van alles. En nou ja, ik vind het superleuk om hier te zijn en om dit met jou zo te doen. En ik denk dat het, ja, de hele bewustwording. Het grappig dat jij dat zei van dat jij juist bezig bent met eigenlijk dat hele is dat een woord überhaupt? Verseksualiseren? Nee. Dat juist de druk die mensen ervaren rondom seks, om dat juist weg te halen. Het is niet mijn doel om die druk op te voeren, helemaal niet. Maar het is wel iets wat ik heb gemerkt in mijn volwassen leven, dat er veel mensen, veel vrouwen in mijn omgeving, ook op het moment dat ze moeder worden of al in een langere relatie zitten. Maar ook jongere vrouwen. Ik heb vriendinnen die in relaties zitten waar nooit dat gedeelte bij zichzelf echt is getriggerd. Die dat ook niet toelaten. Ik weet zeker wel dat het er ergens in zit. En ze hoeven echt niet iedere dag inderdaad 3 keer seks te hebben. Maar dat je denkt van, oh, je mag er zijn, weet je wel. Je hoeft je daar niet voor te schamen. En dat is misschien vanuit mijn achtergrond dat ik dat ook uit wil dragen. Daarin ben ik ook benieuwd van, Wie herkent zich daarin? Ja, jij zal je daar minder in herkennen dan, omdat jouw achtergrond natuurlijk ook anders is dan die van mij.
Ja. Voor mij hoef ik minder te bewijzen dat het er mag zijn. Want het mag er zijn.
Ja. En ik denk in dat opzicht dat jij wel uniek bent. Dat jouw achtergrond wel uniek is. Dat er weinig
mensen.
Ja, maar
het is natuurlijk wel vanuit de medische kant, vanuit de vakkundige kant, vanuit de zorgkant. En niet zozeer als in goh, wie ben ik als seksueel wezen?
Ja.
Daarin is er natuurlijk wel een heel groot verschil tussen mijn werk en hoe ik er daarin in omga en hoe ik er gewoon als vrouw van, als moeder van insta.
Ja.
Maar door het professionele stuk heb ik wel een heleboel handvaten om er voor mezelf kleur aan te geven. Het feit dat ik dit gesprek met jou mag voeren, kan voeren. Ja, dat is natuurlijk vanuit mijn werk. Maar het gaat ook over mijn eindeloze nieuwsgierigheid naar wat er is, naar mogelijkheden.
Ja.
En die neem ik natuurlijk wel gewoon ook weer mee naar mijn eigen persoon.
Ja, nee, ja, precies. En ik denk dat ook door wat we nu allemaal online zien en dat het ergens een soort discrepantie is tussen wat we aan de ene kant hebben geleerd. Dus even, ik neem mezelf even als voorbeeld van, nou, best wel weinig, af en toe een keer een boekje of zo, maar en biologieles, maar nou, best wel weinig echt goede educatie daarin. En aan de andere kant dan opeens internet met allemaal porno, weet je wel, van hoe kan je nou een soort van gezond, fijn beeld daarvan hebben en hoe goed is die ontdekkingstocht geweest, weet je wel? En ik zou het ook heel tof vinden om een soort ingang te maken ook voor echt jongere vrouwen. Meisjes misschien zelfs wel. Maar ja, seksualiteit en kinderen is altijd is wel, wel moeilijk.
Maar dus laten we de 18, 19-jarigen.
Ja. Ja, nou, daar zou ik echt best wel graag iets voor willen maken. Dat je zegt van nou, ze mogen met school of weet ik het wat een toegang. En dus dat het allemaal wel
en dan
vanuit...
misschien wel even gefilterd welke toegang ze krijgen.
Zeker,
want het moet dan niet weer te ver van hun bedshow zijn op dat moment.
Ja, nee, precies. Want uiteindelijk wat wij doen, het zit tussen romantisch en super expliciet in. Dus je wil ook daar wel inderdaad een goede keuze in maken. Maar het zou me heel tof lijken om daarin ook een rol te spelen. Ja.
Nou, ik ga hem in ieder geval meegeven en aanreiken aan de mensen die daar behoefte aan hebben. Met welk nummer gaan wij deze aflevering afsluiten?
Wij gaan afsluiten met Frank Ocean, Pink and White.
En waarom dit nummer?
Dat is gewoon heel sexy.
Heel sexy nummer.
Heel sexy.
Hey, dankjewel Eva. Ze kunnen Raus dus vinden op www.raus.me. En online ben je overal te vinden.
Ja? Zeker.
Ja. Dankjewel voor het show me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, getting cold soon. But where it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Of a summer shade, nose dive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You were sure if you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you'd kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love.